De tekst voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de eerste algemene brief van de apostel Johannes en daarvan het vijfde hoofdstuk en daarvan het tiende en elfde vers. 1 Johannes 5, de versen 10 en 11. Daar spreekt het woord des Heren al dus, die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Tot zover. Overdenken wij met elkander het getuigenis. En let in de eerste plaats op de getuige. In de tweede plaats op de inhoud van het getuigenis. En in de derde plaats op de betuigden en de overtuigden. Deze brief is door de apostel Johannes geschreven, zeer waarschijnlijk toen hij reeds oud en bedaagd geworden was. Johannes is ook heel oud geworden. Ook waarschijnlijk dat de brief gericht is aan gemeenten in Klein-Azië. Bepaalde adresseringen ontbreken. Maar zeer waarschijnlijk gemeenten te Klein-Azië die door de verkondiging van het evangelie, door de apostel Paulus en zijn medewerkers, tot het geloof gekomen waren. In deze brief komen wij telkens tegen het woord getuigenis en getuigen, ook in dit vijfde hoofdstuk inzonderheid. Er wordt gesproken van getuigen in de hemel en getuigen op de aarde. Om een weinig te verstaan de achtergrond van dit alles, moeten we weten dat Johannes kennelijk in deze brief ook vermanend en bestraffend optreedt, ook troostend door de Heilige Geest. Het is duidelijk dat er in de gemeenten waar Johannes aan schrijft dwaalleraars zijn gekomen. Die dwaalleraars, die zijn eruit gegaan. Zij waren uit ons niet, schrijft Johannes. En daarom zijn ze uit ons heen gegaan. De gemeente wilde hun woorden ook niet horen. Ze hebben met hen getwist. Kunt u ook in de brief verschillende gedeelten vinden. Dat ze wederstaan hebben, deze dwaalleraren. En toch, Johannes die weet hoe zwak wij zijn. Hoe wij als een open gebroken stad geworden zijn door de zonde. Dat er geen enkele indruk tot de mens komt die niet ergens ook een afdruk nalaat in de ziel. Johannes die dat weet, wil in zijn brief nog eens de gemeenten wijzen op de ernst van de dwaling. Om toch vooral de geesten te beproeven of zij uit God zijn en niet een iegelijk geest te geloven. Omdat zoveel valse profeten zijn uitgegaan in deze wereld. Wat die dwaalleraars verkondigd hebben, staat niet zo duidelijk omschreven. Dat is ook begrijpelijk. Voor degene die deze brief ontvingen, was het natuurlijk overduidelijk wat Johannes bedoelde met die dwaalleraars en die geesten die niet uit God waren. Maar doordat het niet omschreven staat, kunnen wij alleen maar uit de brief zelf ten naasten bij opmaken wat die dwaalleraars in de gemeenten hebben geleerd. Hoewel het niet eenvoudig is om precies te zeggen hoe het was, is één ding duidelijk: het loopt over het feit dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En wanneer wij zo vanzelfsprekend die naam Jezus Christus aan één noemen, komt ons dat voor als een eenheid. Dat is hetzelfde, Jezus Christus. Twee verschillende namen, een persoonsnaam en een ambtsnaam, voor die ene persoon, die God en mens is, in eenheid des persoons. Maar in Johannes, aan Johannes schrijven kun je merken dat het daarover gelopen heeft. Want telkens komt hij daarop terug dat die niet beleidt dat Jezus is de Christus. De Zoon van God, die is niet uit God, die is een antichrist. Die heeft ook de Vader niet. Die vervalt helemaal aan de dood. Aan de verdoeming en de verlating, die heeft geen bestaansgrond meer, nergens. Maar omdat hij dat zo speciaal door de Heilige Geest betuigt aan de gemeenten, dat Jezus de Christus is, kunnen wij daaruit weten dat die dwaalleraren, die hebben wel een onderscheid gemaakt, een scheiding tussen Jezus en Christus. Tussen de waarachtige mens, die ook rechtvaardig is, en de waarachtige godheid van Christus, de tweede persoon van het goddelijke wezen. Uit geschriften van die tijd blijkt dat dwaalleraren hebben gezegd dat Christus uit de hemel bij Jezus gekomen is op aarde, de mens Jezus. En dat die Christus, de Zoon van God, voordat hij gekruisigd werd, de mens Jezus weer heeft verlaten. En dat hij weer teruggegaan is naar de hemel. Voel je die scheiding tussen Jezus, de mens, met wie het erg ongelukkig afgelopen is. Christus, de Zoon van God, die tijdelijk bij Jezus gewoond heeft, maar die tenslotte weer teruggegaan is naar de hemel en hem verlaten heeft. Een andere dwaling daar nou aan verwant was deze: dat sommigen ook zeiden dat de persoon van Jezus Christus geen werkelijke persoon was, maar een schijnpersoon. Een, ja, zoals wel meer mensen hebben gedacht aan de Mennonieten onder andere, en dat hij maar een schijngestalte had, dat hij niet echt waarachtig vlees van ons vlees, en been van ons gebeente geweest is. Ze vonden dat als je zo die Jezus, die verachtte, die gekruisigde, die miskende, als je die toch als de Zoon van God zou aanbidden, dat past niet, dat klopt niet, die Jezus. Nee. Zo heeft men allerlei aanvallen gedaan, want die dwaalleraars, dat waren diepzinnige geesten, filosofen, dat waren mensen die een waarheid achter de waarheid en onder de waarheid zochten, en die bij elkaar scholden in de gemeente en uit hun clubje hun invloed lieten gelden. Het waren vaak ook de aristocraten, de mensen die meenden dat ze meer wisten dan dat domme volk, die timmerman en die schoenmaker en die koopman, hè, want ze hadden het evangelie gehoord en er was een zekere ergernis gekomen dat die gewone man nou zei dat hij God kende, ja, van God gekend was, terwijl hun in het verleden altijd een bepaalde klasse vormden van mensen die veel dieper ingeleid waren door hun wijsheid in de mysteriën van de goden. Diezelfde heidense achtergrond die begon door te werken in hun leven. En zo maakten zij van het christelijk geloof ook een verkeerde, mysterieuze godsdienst die de domme mensen toch niet hoefden te begrijpen, maar die wij wel begrijpen. Maar intussen lieten ze hun invloed gelden in het midden der gemeente. Daarbij, dat kunnen we ook aan Johannes bemerken, dat deze mensen in hun levenswandel zeer of zeer maar losbandig waren. Zij verwierpen de geboden Gods. Zij konden haten en over liefde praten tegelijk. Zij wederstreefden de werking van God, van zijn geest, van zijn genade, van zijn woord. En doordat zij, moet je goed opletten hoor, van de levensader dat Jezus is de Christus, los waren, hielden zij niet anders over dan hun eigen verdorven springader, waaruit niet anders dan ongerechtigheid kan voortvloeien, zodat het in woord en daad openbaar kwam dat ze antichristen waren. Misschien hebben ze wel, was een persoonlijke gedachte, maar omdat die leer zo ongeveer in elkaar zat, Jezus, de mens die vergaat, die ondergaat, en Christus die, misschien hebben ze zo ook wel gesproken over zichzelf en gezegd, ach, die oude Adam, dat is maar een verschijningsvorm die straks de put ingaat, daar is niet afgelopen, maar die kern, die goddelijke vonk, die goddelijke adem die we ergens hier hebben, daar gaat het maar om. Misschien hebben ze zo wel geleefd. In ieder geval, dat zijn ongeveer de achtergronden van Johannes schrijven. Vandaar ook, dat voeg ik er even bij, het komt wel aan de orde, maar ik voeg het er toch even bij, om bepaalde teksten uit Johannes te gebruiken om een mate des geloofs te dwepen, dat is heel gevaarlijk. Dat voel je wel aan. Want het gaat in de eerste plaats niet daarom om ellendige zondaren, zwak of klein gelovigen, wier geloof gericht is op de Heer Jezus Christus als de Zoon God. Ja, die mogen ook groeien, daar heeft Johannes van geschreven. De volmaakte liefde die de vrees buiten drijft enzovoort, want die vrees heeft pijn en is niet volmaakt in de liefde. Maar toch is dat, zou ik zeggen, niet de hele hoofdzaak om te zeggen, ja, die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Dus om een bepaald geloofsmoment te dwepen van, heb je dit, heb je dat? Nee, het gaat hier niet daarom, maar het gaat over de zuiverheid van de inhoud van het geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dat God zelf in het vlees gekomen is, de tweede persoon van het goddelijke wezen. En dat die verborgenheid der godzaligheid groot is. God is geopenbaard in het vlees. God is niet zomaar bij ene Jezus tijdelijk geweest en heeft hem weer verlaten voordat de ellende over hem kwam. Nee, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Daar hangt de zaligheid vanaf. Daar hangt het leven vanaf. Daar hangt alles vanaf. En daarom kan Johannes met volle vrijmoedigheid stellen dat het antichristen zijn die er eigenlijk in de diepste zin nooit bij gehoord hebben. Ze waren van ons niet en daarom zijn ze uitgegaan. Geliefde, nu heeft Johannes tegenover het valse getuigenis van de dwaalleraars, heeft hij het getuigenis van God gesteld in de hemel en op de aarde. Drie zijn er die getuigen in de hemel. Drie zijn er die getuigen op de aarde. En de getuigenis van God is waarachtig. Getuigenis van mensen, dat wordt nog wel aanvaard. Maar de getuigenis van God is veel meer. Is hechter, is de volmaakte waarheid. En als Johannes het nu over dat getuigenis heeft, dan voelt u ook aan, wie is nou degene die getuigt? Wie is de getuige? Hier, de Heer Jezus is ook de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de dood. De Heilige Geest is ook getuige. Maar hier gaat het over, in zonderheid over het getuigenis van God, de Vader. Het gaat om een getuigenis van de Vader. Het woordje getuige, dat komt in Oud en Nieuwe Testament voor. Het is aan de rechtspraak ontleend. Het gaat over iemand die de waarheid gestand doet. Die verklaart wat hij gehoord en wat hij gezien heeft, zo was het in de Griekse rechtspraak, menselijk. Daarvan gold nog ter plaatse des gerichts al daar is goddeloosheid. Maar toch, het woord getuige bedoelt te zijn degene die geen praatje verkoopt, die niet zegt ik dacht of ik meende, maar iemand die er getuige van is, die gehoord, gezien heeft, die het weet, anders is een getuige onbetrouwbaar. Nou is er eigenlijk op aarde niet enige getuige meer overgebleven, die getuigenis aflegt. Wij alle hebben gezondigd en wij derven de heerlijkheid Gods, dat is het getuigenis van God over ons. Als je al die getuigenissen in de Bijbel leest, wat de mens eruit kan gooien, wat de mens kan zeggen, als je om je heen kijkt in het leven, dan zeg je, wie geeft er nu eigenlijk de waarheid getuigenis, sinds wij alle in Adam de leugen zijn toegevallen? Wie geeft er nu de waarheid getuigenis? Als een mens per ongeluk de waarheid zegt, dan liegt hij nog. Het getuigenis is weg. En wat er nog aan getuigenis is, dat vindt plaats in die gevangenis waarin wij zitten. In die duivelenbewaarplaats eigenlijk, waar de duivelen ons bewaren. We kunnen nog wel wat zeggen, maar dat is een getuigenis van zonde. Een getuigenis van, nou ja, van beneden. Waar je niks aan hebt. Want dan zou je nou getuigenis af gaan leggen. Dan zou een beklaagde nou gaan zeggen, ja, het is waar, ik heb dit of dat toch gedaan, ja, dat is waar. Wat heb je daaraan uiteindelijk? Daarmee is het getuigenis is er nog niet, want het getuigenis kan God alleen maar geven. Denk er eens in, hoeveel malen hebben we het gezongen. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Het is de Vader die getuigt. Het is de Vader, de oor en de oog getuigen. Het is de Vader die zelf in zijn eeuwige vrederaad heeft besloten om zijn eigen geliefde zoon te zenden naar deze vervloekte wereld. Het is de Vader die in zijn eeuwige liefde zulk een plan heeft uitgedacht met de Zoon en de Heilige Geest. Dat wonderlijke heilgeheim wat nog nooit een mensenkind heeft kunnen verstaan of begrijpen. Om dat geheim te openbaren. Niet dat we het dan begrijpen, maar om ons met dat geheim bekend te maken. Toen zeide ik, zie ik, kom o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. De getuige is in de hemel. Het is de Vader zelf die getuigt. Die in het hele woord door getuigenis heeft gegeven van zijn eeuwig welbehagen. Dat van eeuwigheid bij hem was. Dat hij zijn geliefde zoon zou zenden. In het paradijs is het getuigenis al begonnen. Ik zal vijandschap zetten. Je hebt een hoop mensen die hebben het altijd over getuigen. Wij moeten. Maar de Heer Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn. Je hebt een hoop mensen die moeten dan in een bepaalde sfeer van, hoe moet je het noemen, spanning, hypnose, een getuigenis afleggen. Dan komt er een naar voren, rennen. En die schreeuwt wat uit. En dan zijn de mensen zo vreselijk blij. Dan wordt er handje geklapt van, ja, dat is er weer één. Maar mensen, denk er toch eens aan. Dat valt ergens weg. Want de klemtoon valt op het getuigenis. Op de getuige in de hemel. Wat hij getuigt. En nu is dat zo groot en zo onbegrijpelijk, dat de Vader, die eigenlijk ons geen getuigenis meer op het hoofd kan geven. Nee. De Vader kan van niemand nog een getuigenis afleggen. Zie daar, een mens die mijn beeld draagt. Een mens naar mijn hart.
Reken er maar niet op dat de Heere nog getuigenis in die zin van ons zal kunnen geven. Van die Adam, die verdorven mens die zijn weg verkeerd heeft. Als de Heere getuigenis van hem geeft, dan zegt de Heere: de weg des vredes hebben ze niet gekend. Vernieling en ellendigheid is op al hun wegen. Hun keel is een geopend graf. Onder hun tong is adder vergif. Dat is het getuigenis van God over de mens. Dat is een negatief getuigenis. Dat is een getuigenis wat ons in de dood drijft. In het oordeel. Maar dat er nou, terwijl er niemand was waar de Vader getuigenis af van kon leggen. Niemand. Dat hij nou zelf zijn Zoon gegeven heeft. Hij, de getuige in de hemel. Kun je dan, ja, een sterker getuigenis hebben dan dit? Omdat de Vader de getuige is, met eeuwig gesproken, het is uit de eerste hand. De Vader zegt niet misschien, de Vader heeft niet gezegd als het waar zou zijn. De Vader heeft zijn hart verklaard in zoverre. Hij is de getuige, die Vader van God de Vader en onze schepping die ons gemaakt heeft en niet wij. O, dan komt het in zo'n wonderlijk licht te staan, die brief van Johannes. Want de getuige in de hemel, die is getrouw. Dat is die getuige die niet alleen besloten heeft, maar die ook alle macht heeft en kracht en gewilligheid om zijn getuigenis te bevestigen, om het gestand te doen, om het te laten blijven tot in eeuwigheid. Daarom kon Johannes zeggen, indien wij de getuigenis der mensen aannemen. Als de mensen zeggen, ja, ik weet zeker hoor, ik heb het zelf gezien. Dan nog, dan zeg je, nou ja, dat geloof ik dan wel, ja. Dat je dat gezien hebt. Tot op zekere hoogte is dat ook nodig ook. Er moet enige mogelijkheden zijn om met elkaar om te gaan. Dus dan nemen wij, als ik u vertel, zo en zo. Ik ben daar en daar geweest, dan zeg je, nou ja, dat nemen we aan. Maar wat is dat te vergelijken bij het getuigenis van God? De mens is een fantast, een inbeelder, een overdrijver of een verkleiner. Maar God zelf geeft, is de getuige. Hij kan het ook waarmaken en hij maakt het ook waar. Daarom mensen, daar moet je eens om denken. Als wij nou buiten God verzinken, dan komt dat niet omdat je niet naar mij geluisterd hebt. Of naar een mens. Ach, maar je wordt met God geconfronteerd. Met hem op wiens vragen wij geen antwoord kunnen geven. Hier kunnen we met elkaar nog wel eens aardig babbelen. Of in de goede zin, of in de verkeerde zin. Dat kan wel eens heel ernstig lijken als je die verhitte gezichten ziet. Van mensen. Maar ja, het einde van alle mensen is het graf. Tenminste wat onze hele drukte betreft, schiet niets van over. Maar nou moet je eens indenken, God heeft ons gemaakt. De Vader. Uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn. En die is zo nederbuigend goed.
dat hij als getuige op gaat treden. En dat hij niet als een snel getuige ons met zijn getuigenis bezwaart en ons voor eeuwig verdoet. Dat kon hij, want hij, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij is er getuige van al onze zonden, van al onze afwijkingen, van al onze gruwelen, van onze gedachten, woorden en werken. Op grond van dat getuige zijn van God zou hij kunnen zeggen, weg, werker van het kwaad, sterf in je jammerstaat, waarin je eigen geworpen hebt. Maar dat die Vader, die door onze zonde onze rechter geworden is, die ons rechtvaardig zou kunnen vervloeken, voor hem, dat hij nou getuige gaat van een ander. Dat hij nou getuige gaat van zijn geliefde zoon. Dat hij nou getuige gaat van een weg die hij heeft uitgedacht, van alle eeuwigheid af. Dat hij nou getuige gaat, heiligheid is bij mij niet. Dat hij nou getuige gaat, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Hij die getuigenis van mijn schuld, mijn zonde, mijn vervloeking, die de diepste schuilhoeken van mijn hart weet en kent. Overal is die getuige van. En dat de Heere dat nou niet het zwaarst laat wegen. Voor mij. En voor hem. In de toerekening aan mij. Maar dat nou het getuigenis van zijn zoon. Wat hij geeft groter is. Meer is. Zie daar. De eeuwige liefde van de Vader. Dat hij daar nou getuige is geweest van opstandelingen die zeiden, ik ga weg. Ik ga weg. Ik wil u niet dienen. Ik wil u niet vrezen. Ik huil liever met de duivel, met de zonde, met mijn eigen, dan met u te leven. Dat hij erbij geweest is toen we het verbond verbroken hebben. En dat hij met al zijn zorgen, met al zijn weldadigheden nog in het gezicht geslagen is. Daar is hij getuige van geweest. En dat hij nu nog op wil treden en optreedt als die getuige uit de hemel die getuigenis aflegt van zijn groot heilgeheim. Dat is de getuige. Dus laten we dit even samenvatten. Wie heeft met deze getuige getwist en vrede gevonden? Want hij is sterker dan alle schepselen. Groter dan de hemel en de aarde. Die onder hem verbrijzeld wordt. Die verzinkt in zijn toornengloed. De Heere is God. Hij is de getuige en geen mens. Wat is nou de inhoud van dat getuigenis van God, van de Vader? Wat is die inhoud? Ik vat het samen, het verband van het hoofdstuk in de tekstversen. De inhoud van dat getuigenis is dit. Ik heb bij ene held voor uw hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Het getuigenis van die getuige is dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Het getuigenis is dat de Vader met afsnijding en verwerping van alle andere getuigenissen van mensen
van alle andere krachten en machten, van alle andere personen, dat hij zegt, deze is mijn zoon. De tweede persoon van het goddelijke wezen. Niet Christus en Jezus. Nee, God heeft zich bemoeid met het gevallen schepsel en heeft zich naar hem gewend. God heeft het schepsel geroepen. God heeft zelf vlees en bloed uit de maagd Maria aangenomen. De Heer Jezus Christus. En dat getuigenis lees je door het hele woord door. Je leest dat alles valt af. Alle mensen vallen neer. Alles valt af als een blad van een boom en als het gras dat verdort. Je leest alsmaar door van onze kant telkens weer. Hopeloos, reddeloos. Hij deugt niet, hij ook niet. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken, stinkende en onnut geworden. Maar tegenover dat afsnijdende getuigenis over alle mensen, daarbovenuit rijst het getuigenis van God, zie mijn knecht, die ik ondersteun, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ja, die hem gegeven heeft tot een licht voor zijn volk Israël en voor de heidenen. Dat getuigenis wat de Vader heeft gegeven in de psalmen en in de profeten van die grote zoon, waarvan we gezongen hebben, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En voornamelijk wat ik reeds enkele malen aanhaalde, maar ik doe het nog eens, deze is mijn zoon. Let wel, Johannes heeft het steeds over dat Jezus Christus de zoon van God is. Als de Vader zegt, deze is mijn zoon, dan betekent het, dat is een stuk van mezelf. Dat is niet maar een mens, dat is niet maar een zaligmaker, maar het is God uit God en licht uit licht. Sterker bewijs van des Vaders eeuwige liefde en welbehagen kun je niet vinden, dat is er niet. Dat kan niet, want deze is mijn zoon, als zegt de Vader. Zondaren, dat is niet zomaar iemand, maar hier geef ik mijzelf in. Opdat deze zoon getuige van mij. Ja, want de zoon getuigt weer van de Vader. De inhoud van het getuigenis is dat de Vader de kroon zet op het hoofd van de Heer Jezus Christus. En dat hij getuigt dat hij het eeuwige leven is. En dat hij de schuilplaats, de weg is. Dat hij het middel is, de middelaar. Dat hij alles is. En dat we zonder hem niet zalig kunnen worden. En dat er buiten hem ook geen andere mogelijkheden meer zijn. Daarom, die de inhoud van dit getuigenis, het welk is Jezus Christus, gelooft. Dat wil zeggen, die door genade, door de getuige in de hemel getrokken wordt, door zijn woord en door zijn geest, om dit getuigenis te mogen horen, dat is ook al genade. Dat we hier niet uit ons plezier zijn, omdat wij zulke kerkmensen zijn, omdat we zo graag dit of dat, maar dat God ook daarin al reeds die grote getuige zijn raad ontvouwt, door mij en u en de kinderen hier bij elkaar onder het woord te brengen, onder het getuigenis van de Vader. Maar waar dat getuigenis kracht doet in onze zielen, daar is het ook waarachtig waar. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Wat wil dat zeggen? Wel, die in de Heer Jezus Christus, als de Zoon van God, die nochtans ons vlees en bloed heeft aangenomen, maar die sterker is dan alle mensen, die ook is de sterke God, die in die vernederde en zichzelf ontledigde, ledigende, die gekruisigde vast Messias mag aanschouwen door het geloof.
Niet de martelaar. Maar het ingewand van Gods barmhartigheid. Daar hangt Jezus Christus. De Zoon Gods die in de wereld gekomen is. Hoewel zijn Godheid niet gekruisigd kan worden. Hij heeft zijn Godheid verborgen achter het zwakke, gekruisigde lichaam. Vlees. Die in de Zoon van God gelooft. Dat hij is wat Jesaja noemde, raad, sterke God. Wonderlijk. Ja, het is voorbereiding. Voor die in de Zoon van God gelooft. Hoef ik toch geen getuigenis te geven? Hoef ik toch niet te zeggen, je moet dit of je moet niet of je moet dat. Nee, want die in de Zoon van God gelooft, die heeft de getuigenis in zichzelf. Ja, moet je goed verstaan. Moet je goed verstaan. Ja, die heeft het getuigenis in zichzelf. Welk getuigenis dan? Ja, dat is een breed terrein, daar kan ik me maar iets van noemen. In de eerste plaats heeft hij dat getuigenis in zijn arme ziel gehoord. Door het oog-oor des geloofs heeft hij gehoord, hij is het. Deze Jezus is de Zoon van God. Hierin is God bij mij, bij ons gekomen. Die in onze lage stand ons, mij, genadig bood de hand. Want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Je gelooft toch niet dat Jezus zomaar iemand is? Je zegt toch in je arme ziel, nee, Heer Jezus. En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hun er is, o Heere, met u gelijk te schatten. Je voelt het niet altijd zo misschien. Je denkt misschien, het is er met mij ver vandaan. Het is er met ons altijd ver vandaan. Maar als het geloofsoog eens een weinig verhelderd wordt, door de bediening en bedouwing van Gods heilige geest en genade, wat dan? Stem je het dan niet van harte toe en weet het dan niet hartelijk mee eens? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Niemand is met u te vergelijken, nog in de hemel, nog op de aarde. Gij zijt schoner dan alle mensen, kinderen. Gij zijt zo sterk, dat als uw hand naar me uitstrekt, dan ben ik in de hemel. Dan ben ik verblijd, dan zing ik uw naam, dan prijs ik u. Geloof je dat toch? Dat hij de Zoon van God is. Die ons ziet op het ogenblik ook. En die met één wenk van zijn alvermogen onze zielen, of ze nu bedroefd zijn of verslagen, verduisterd of beslagen, in één ogenblik verblijdt. Hij is de Zoon, want vervloekt is een iegelijk, zegt Jeremia, die vlees tot zijn arm stelt. Vervloekt is ook een iegelijk die de Heere Jezus Christus alleen maar vleeselijk laat zijn. Nee, hij is God en mens, de Zoon van God. Nou, als je dan in de Zoon van God gelooft, dan heb je dat getuigenis in je arme ziel. Hij is de Christus. De duivel, de wereld, de zonde, trots alles wat er zijn kan en wat het arme hart benauwen kan en benarren. Hij is de Zoon Gods. Dat kan niemand ongedaan meer maken. Want het is zo. Dat gelooft die zondaar. En Johannes scherpte de gemeente in. Omdat ze die dwaalleer zouden verwerpen van ganser harten. Welk getuigenis heb je nog meer in jezelf dan? dit. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Dat is toch groot, zou u zeggen. Wordt dat ook getuigd? Ja, je moet niet naar je eigen getuigenis luisteren. Je moet niet naar het getuigenis van godsdienstige mensen luisteren, hoe goed ze het ook bedoelen. Daar word je niet wijzer van. Want dan zegt de een, die zegt ja, maar. En als hij naar je eigen luistert, dan zeg je ja, ja, zou. Nee, dat is het getuigenis van ons. Ik bedoel, daar moet je niet te veel over praten, want dat weten we allemaal al. Dat we niks anders voortbrengen als verkeerdheid, ongeloof, twijfel, dwaasheid. Maar daar loopt het niet over. Uw getuigenis heeft afgedaan. Dat doet niet meer mee. Dat is naar de dood verwezen. Maar nou komt de Vader en de Geest en het Woord, die komen ook getuigenis afleggen in de ziel, de Heilige Geest. Die zegt, die leert ons horen in onze zielen wat hij getuigt. Hij is de Christus. Hij is de Zoon van God. De Vader die heeft hem lief. De Vader heeft alle blijdschap in zijn Zoon. De Vader die heeft een volmaakt werk in zijn Zoon. De Vader die is helemaal ingenomen met het volbrachte werk van zijn Christus. Het wordt in je ziel gezegd. Laat nou maar los. Luister niet naar al die andere getuigenissen. Want ze zijn allemaal van de duivel, van ons eigen en van een ander. Maar je ziet er niks mee op. Maar hij geeft. En dat gaat verder. Dat gaat zo dat hij zegt. Daar ben jij nou bij. Ja, je hoort geen hoorbare stem hoor. Versta me niet verkeerd. Maar de ingewanden van Gods barmhartigheid, loutere goedheid, de liefdekoorden, die vallen om onze zielen. En dan blijf je niet zitten. Nee. Dan zeg je, nee, Vader in de hemel. Het is uw getuigenis. U hebt het zelf gezegd. U hebt het gezegd. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. Die is door u als getuige erkend ook, want hij heeft gedaan wat hij gehoord en gezien had bij de Vader. Alles gedaan. Dan ga je. Dan sluit de genade sluit in en de ontferming. De genade trekt en wekt. De genade legt getuigenis af in onze zielen. En ik ben geen vreemde meer. Wel een bijwoner. Wel iemand die als een doortrekker ben. Maar ik ben op weg naar het vaderland. Dat getuigenis. Maar die God niet gelooft. Want er zijn overtuigden, maar ik zei, er zijn ook betuigden. Er zijn mensen die hebben het wel gehoord. Tuurlijk, maar die hebben gezegd, nee, het is niet waar. Wij zoeken wat anders op. Die dwaalleraars, die zijn uit de kerk weggelopen. Die zijn, nou ja, als jullie het dan niet eens kunnen worden met elkaar, dan gaan wij wel weg. Misschien hebben ze wel met een schijnheilig gezicht gezegd, ruzie houden, daar houden we niet van, voor ruzie maken. Maar Johannes zegt, die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Die nou niet gelooft wat de Vader zegt van zijn Zoon. Wat de Heilige Geest getuigt van Christus' volbrachte werk. Die maakt God tot een leugenaar. Die slaat God zelf in het gezicht. En dat moet je altijd maar bijdenken, die niet gelooft.
in God en in de Heer Jezus Christus, die er niet in gelooft. Je moet altijd maar denken dat wat je er nou van praat en dat je zegt, nou ja, mensen nog aan toe. Een mens kan zijn eigen niet geven. Het is allemaal waar. Het is allemaal in orde wat je zegt. Want je bent toch met je eigen eens. Maar bedenk er wel bij dat je met God te maken hebt. Dat dat tegelijk inhoudt dat je tegen God zegt dat God een leugenaar is. Want je gelooft niet het getuigenis wat God getuigd heeft van zijn zoon. Mensen, luister nou, zelfs nou de Vader zegt, hoort hem. Als de Vader nou aan het heilig sacrament nou zegt, hoort nou eens hem. Wat zegt hij? Hij zegt, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Dan komen de ellendigen en verslagenen voor de dag. Dat kan niet anders. Want dan voelen ze dat het van tweeën één is. Of God tot een leugenaar maken, je eigen geloven. Of je eigen voor een leugenaar houden en God voor waarachtig houden. Dat is het beste. Want die betuigden die heen gaan, of die in ongeloof de boodschap, het woord van de Vader verwerpen en miskennen. Daar loopt het slecht mee af. Want die hebben het leven niet. Die hebben de fontein niet. Die moeten van hun eigen gebroken bakken wat vuil water uithalen. Om daar nog ter eigen mee te verzadigen. Gebroken bakken met wat modder onderin. Die maakt God tot een leugenaar. Omdat hij de grote getuige in de heeft. Nou, ik weet zeker als hij daar nou vandaag... Als je tot op heden, bij wijze van spreken, altijd op je plaats bent blijven zitten. Hè? Als het heilig avondmaal was. Maar als je het vandaag nog gelooft, dan zou je het toch wel even benauwd krijgen, denk ik. Dat je dat getuigenis van de Vader nou niet gelooft. Dan zou je zeggen, misschien zou je wel zeggen, ik geloof dat het nou te laat is. Dat ik dat getuigenis, wat ik nou zoveel malen mij betuigd is... Dat ik dat achter mijn rug geworpen heb. Maar je zou ook ervaren dat de Vader nog getuigt. En dat hij zegt, keer nochtans weder gij afkerige kinderen. En dat hij zijn jonge zoon van verre zag. En dat hij hem in zijn armen sloot. God tot een leugenaar maken. Ja, want het is van tweeën één. Ben je geen zondaar soms? Ben je geen zondaar dan? Ben je dan zo tevreden met je eigen? Hoe is dat nou? Of denk je er helemaal nooit aan dat je onverschillig bent? Want de Heer nodigt geen onverschillige tot zijn tafel in die zin. Ik bedoel het in die zin hoor. Voor wie God eigenlijk gewoon dood is. En de Heer Jezus niet bestaat, wel in woorden... Maar inderdaad bestaat hij niet. Maar ik bedoel nu zondaren die de Heer in het verstand een weinig heeft mogen verlichten en het hart opmerkzaam maken. Hoe kun je dan zitten? Blijven zitten? Of dacht je dat het niet voor je is? Dacht je dat dan? En de Vader heeft gezegd, ik zal op deze berg een maaltijd bereiden van reine wijn voor alle volkeren. En het bewindsel zal ik eraf schudden. Wat is dierbaar evangelie toch groot, hè? Ja. Dierbaar evangelie, dat geeft ruimte. Dat geeft uitzicht voor ellendigen. Nou, ik zou zeggen, wees gewaarschuwd. Als we het mogen beleven dat zijn dood verkondigd wordt. Als je je eigen gelooft... Dan zeg je tegen God dat hij een leugenaar is. Maar als je God gelooft, dan zeg je tegen je eigen, nee leugenaar. Nee, ik laat je niet aan het woord. Ik laat je niet regeren. Hij heeft gezegd, dat is de weg. Mijn geliefde zoon. En we gaan naar huis, hoor, mensen, kinderen. Vooral de kinderen.
Nou ja, er staat bij en dit is de getuigenis. Dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Ons, ja. Toen hij ons verwaardigde in zijn lieve zoon te geloven. Toen heeft hij, ja maar het leven is toch in zijn zoon. Ja maar de Heer geeft het ons ook. Want dit is het eeuwige leven dat we hem mogen kennen. De zoon is de fontein. Het leven is in zijn zoon. Dat wil zeggen, hij is de fontein. Hij is de bron. Hij is de schatkamer. Maar hij houdt het niet voor zichzelf, want hij deelt het ook uit. God heeft ons het eeuwige leven gegeven, want hij heeft ons een zoon gegeven. Die in hem gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Hij zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Ja, maar God heeft ons dat eeuwige leven gegeven in zijn Zoon. Niet in een Jezus, niet in een zaligmaker, maar in de Zoon van God. Daarom dwaalleraars, als je niet de Zoon van God als je zaligmaker hebt, dan heb je geen zaligmaker meer. Dan moet je je eigen zalig maken. Ditzelfde leven is in zijn Zoon. En het getuigenis des geestes is, ik leef. Leef je? Je bent stikdood, man. Ik leef. Maar je kan nog geen twee keer ademhalen van je eigen. Ik leef. Maar ik zie er weinig van dat je leeft. Wat denk je? Als een mens op zijn einde, ik leef. En dan liet hij happen naar een beetje ademen, ziek en hij is zo benauwd en heeft zo'n pijn. Ik leef. Want hij heeft gezegd, die de Zoon heeft, die heeft het leven. En door het allerheiligst geloof mag ik hem geloven, mijn Heere en mijn God. Dus ik leef toch. Ja, leven. Leven. Ja, leven, dat is niet... Ik zie een stukje van de eerste kerkboot. Je wilt niet op een grote trommel slaan. Dan heeft er niks mee te maken. Het leven maken. Maar hij is het leven. Dit leven is in zijn zoon. Daar is het leven opengekomen toen hij alles volbracht had op een wonderbaarlijke wijze. Toen is hij triomferend opgestaan. Vol van leven. Het eeuwige leven. Nou... En de getuigenis is dat ons God dat eeuwige leven gegeven heeft. Dat wil zeggen, we hebben er niks voor betaald. We hebben er ook niks voor gedaan. We hebben het al eerlijk alleen maar gekregen. Uit genade. Gekregen. Ja, en als hij zegt, ik hoop dat het maar niet zo is als het zondag is en het is avondmaal zoals het nou is. Want ik ben zo'n dooie diender, zo'n dood mens. Een leden. Dit leven is in zijn zoon. Je hebt niks te zeggen. Het leven is in zijn zoon. Vraag de Heer of dat hij alstublieft met zijn noorden en zuidenwind dan de hof doorwaait. Dat de specerijen vloeien. En kom dan. Omdat hij het getuigd heeft. Het leven is in zijn zoon. En dan zou je dan je eigen aanstaande zondag nog meer dood voelen. Kom dan toch. Want bedenk dan, dit leven is in zijn zoon. En zing voor uw arme ziel, gun leven naar mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulpst die mij in rechte sporen. Zij die gun leven aan mijn ziel. Maar dat wil niet zeggen dat die man niet geloofde dat Jezus de Zoon God. Dat geloofde hij toch wel. Toch wel. Want hij zegt, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Maar uw geboden heb ik niet vergeten. En dat is het gebod dat gij gelooft in degene die de Vader gezond had. Maar hij had er niet altijd het profijt van. De blijdschap. Daarom gun leven aan mijn ziel. Dat hopen we. Maar het geeft niet de doorslag. De doorslag geeft de getrouwe getuigen in de hemel. Die zegt, dit is mijn zoon. Hoort hem.
Geef de getrouwe getuigen aan zijn rechterhand, Heer Jezus Christus, die zegt, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En geeft de Heilige Geest als die getrouwe getuigen, ook door het woord getuigenis, als hij zegt, keer weder gij Sulamiet, keer weder, amen.